Genade zij u en vrede van God, onze Vader. Nou, voor zover ik u vanmorgen nog niet heb gesproken, van harte welkom. En ja, ook welkom zijn dan dus de jonge mensen die vandaag ook in de dienst willen zijn. En u heeft denk ik al een beetje begrepen net, het gaat eigenlijk iets anders als anders. Vanmorgen was er ook een hele lange schriftlezing. En dat komt eigenlijk omdat ik u eigenlijk een beetje mee wil nemen in die geschiedenis wat daar is gebeurd. Dus vandaar die lange schriftlezing. En wat ook anders is, vandaag wil ik gaan beginnen met een vraag aan u. En het gaat niet over of u misschien iets uit wil zetten, dan met de telefoon uit. Maar ik heb voor u straks een vraag en u mag er antwoord op geven. Maakt u zich geen zorgen als u het antwoord niet weet, dan hoeft u ook niks te zeggen. Maar als u het wel weet, dan kan dat natuurlijk wel. Als u het antwoord weet op mijn vraag, die ik straks aan u stel, en u weet het antwoord binnen 5 seconden, dan is er een speciale prijs aan verbonden. En deze prijs is een extra hamburger vanmiddag in het kamp, als u daar bent. En het gaat om de naam van een speciaal ding wat ik u zo laat zien. En ik heb met Hubert even overlegd. Hubert is de jury. En wie het eerst een hand opsteekt, die krijgt de prijs. Ja, dat is eerlijk. Dat is niet. Als er één iemand gaat over hamburgers, dan is dat Hubert wel. Goed. Wat is de officiële Engelse naam van het apparaat wat ik jullie laat zien? Let op, de 5 seconden. Hubert, wil jij gaan staan? Wil je even kijken wie als eerste, het gaat heel officieel, wie als eerste dit weet? Dus de officiële Engelse naam van dit apparaat. Oh, wacht. We hebben een teaching. Teaching? Een teaser. Nee, is het niet. Jij krijgt geen hamburger vanmiddag. Nou, de naam is een Black Hawk Monoshock. En ik dacht, bijna iedereen weet dat, maar. Nou, en nou de vraag, wat is dit? Hè? U kunt het al een beetje zien. Wat is dit voor apparaat? Een Black Hawk Monoshock. Nou, ik zie dat er nu wel wat herkenning is. U herkent het misschien van een film of dan van de televisie om een deur open te maken. Het is inderdaad dan dus een speciaal apparaat dat wordt gebruikt dan door de brandweer of dan door de politie. En het wordt gebruikt om een gesloten deur te openen. En dat, ja, dat gebeurt dan met geweld. En je zou dat misschien kunnen noemen, met gepast geweld. Zou kunnen. Dat zou kunnen zijn. Maar in ieder geval is het met geweld en die deur gaat open en die gaat daarmee ook kapot. Dat is wel bekend. En ik wil het met u hebben over dit apparaat. Of beter gezegd, ik wil het met u hebben over wat dit apparaat kan doen. En dat ook nog eens aan de hand van de tekst die u net zo uitgebreid is voorgelezen uit Handelingen 16. En ja, vandaag neem ik u mee naar een stad genaamd Filippi, ja, gewoon in de tijd van Paulus en gewoon zoals Handelingen 16 daarover spreekt. En wat wil ik u laten zien vandaag? Ik wil u laten zien hoe dat God aan het handelen is. En God maakt deuren open. En hij maakt ook monden open. En ja, dat is ook wel heel erg mooi. Hij maakt ook nog eens harten open. En als de Heere een deur opent, dan kan ook niemand die deur sluiten. En als de Heere een deur sluit, dan kan niemand deze deur openen. En als een hart gesloten is, dan kan dus alleen de Heere dat hart openen. En als de Heere opent of sluit, dan is daar niets tegen bestand. Dan kan geen mens dat veranderen. Nou, u heeft net gehoord in de tekst, overal zien we ja, zeg maar, soort pogingen om dan eens Paulus tegen te houden. Om hem in die gevangenis te houden, de boeien, het blok waar dat die voeten in gingen. Dikke muren en ook gesloten deuren. En naar de mens gezien zit het Paulus ook helemaal niet mee. En als mens kun je dan denken, nou ja, dan zal het misschien wel niet de bedoeling zijn. Dan moet ik misschien een ander plan trekken. En dan lijkt het misschien dat steek over en help ons, dan toch wel een beetje begint vast te lopen als die voeten van Silas en Paulus zorgvuldig in dat blok worden opgesloten. En het loopt vast op keiharde gevangenismuren en op keiharde mensenharten. Want hoe dan verder? Wat dan evangelie verkondigen? Wat dan steek over en help ons? En wat dan Gods kracht? En ze zijn er net en de deur wordt al gesloten. Nou, en wat doet God dan? Wat doet God? Nou, ik kan u vertellen, en u weet het, want u heeft net meegeluisterd. God heeft zo zijn eigen methode daarvoor. Hij heeft zijn eigen Black Hawk Mono Shock. En wat doet God daarmee? Hij maakt ruimte waar tegenstand is. Hij maakt openingen waar dat alles potdicht lijkt te zijn. En hij maakt openingen die een mens niet verwacht. En in deze geschiedenis, in deze stad, daar wordt een God zichtbaar die almachtig en die onweerstaanbaar is. Want wie kan tegen de Heere op? Nou, dit gedeelte dat gaat over het openen en sluiten. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, we zijn hier bij elkaar en we zijn even los van alles wat ons deze week heeft beziggehouden in de wereld. En we zijn bij elkaar gekomen om iets te horen uit uw woord, waar we ons aan kunnen vasthouden. En uw woord is een serieuze zaak. En geef ons dat we deze verzen mogen verstaan zoals u ze heeft bedoeld. Geef ons geopende deuren van ons hart. Want ons hart heeft uw woord zo nodig, dag aan dag. En Vader, dat is ons gebed voor nu. En dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ja, dat is dan, als je dat zo hoort vertellen allemaal, dan is dat best een heftig gebeuren allemaal. En op dit moment, waar we dan binnenvallen, zijn dan dus Paulus en Silas in de stad Filippi. En ja, je denkt in het begin, het begint eigenlijk best wel goed. Het begint wel goed. Wat was er nou aan de hand? Dan is Paulus was in de plaats Troas. En hij kreeg in de nacht een visioen om dan eens over te steken naar Macedonië. En hij is overgestoken van dat onderste gele sterretje naar dat bovenste. En u ziet, dat gaat over water. En ja, dat was eigenlijk steek over en help ons. En nadat hij dit eigenlijk had gezien, dit gezicht, en daaruit had opgemaakt dat God hem en Silas en de anderen nog, want er waren er nog meer bij, dan had geroepen om daar ook dat evangelie te gaan brengen. En ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En ze gingen op zoek naar een mogelijkheid om dan die oversteek te gaan maken. En ze vonden een schip. En dat bracht hen naar de overkant, zeg maar, richting ons toe, richting Europa. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want Paulus, die steekt over naar een ander werelddeel om de boodschap te gaan brengen van de opstanding. Dat Jezus, de Zoon van God, is gekomen, is gekruisigd, is begraven en dat God hem heeft laten opstaan. De opstandingen. God was bij machten om hem uit de dood op te wekken en leven te geven wat nooit meer weggaat. En dat is niet voor hem dan is enkel en alleen dan is voor Jezus. Nee, het is voor een ieder. En daarmee gaat Paulus op pad. En ik denk als we het hebben over een geopende deur, dan is dit ook wel een geopende deur. God geeft leven. En zo geweldig is God. En dat is de boodschap waarmee dan dus Paulus rondgaat. En nu komt de vraag, steken we over? Om ook in dat andere werelddeel die boodschap te gaan brengen. En Paulus die begrijpt dat visioen heel goed. Want steek over en help ons. Dat betekent dat de deur open staat. Het is een geopende deur voor het evangelie. Ze vonden dus een schip. En met dat schip komen ze dus aan in, gaan ze dus naar Filippi. En dat is een Romeinse stad. Het is een stad waar in die tijd ook veel veteranen uit het leger woonden. En het was een Romeinse kolonie, zoals ook in de tekst stond. En het had ook dezelfde rechten als een stad in Italië. En deze veteranen waren burgers van, ja, van het hele grote Romeinse Rijk. En het was een machtig rijk. Voor Paulus die in die stad komt, was de stad nieuw. Hij was daar nog niet geweest. En ja, wat doe je als je voor het eerst in een onbekende stad komt? Ja, wat doe je dan? Nou ja, als ik in zo'n warm land ben, dan zoek ik naar softijs. Of dat ergens is. En daarna misschien, waar heb ik wifi? Waar kan ik iets ontvangen? Voor Paulus lag dat anders. Voor Paulus was het duidelijk. Paulus had de gewoonte om in iedere nieuwe stad eerst een synagoge te zoeken. En om daarheen te gaan en om zo ook wat eerste contacten te leggen. En natuurlijk om daar ook te mogen spreken van die opgestane Heer. Nou, in Filippi was geen synagoge. En Paulus zocht naar een plaats waar dat mensen die geloven bij elkaar komen. Nou, en hij vindt die gelovigen langs de waterkant op een gebedsplaats. En ze gaan dan ook in gesprek met een aantal vrouwen. En één vrouw, dat is Lydia. Lydia, en dat is Handelingen 16, vers 14. En hij staat hier nog even. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Nou, dit is een bijzondere vrouw. Lydia is de eerste vrouw van Europa die aandacht schonk aan de woorden van Paulus. En waarom? Waarom schonk zij daar aandacht aan? Omdat God de deur van haar hart heeft geopend. Nou, God laat in deze stad, Filippi, laat hij zijn onweerstaanbare macht zien. Hij opent een hart. Nou, we hebben gelezen, dan laat Lydia zich dopen en ook al degene uit haar huis. En dan komt er een poging om dat evangelie ook te gaan dwarsbomen. En dat gaat met een soort list. Er komt een slavin met een waarzeggende geest. En zij maakt een soort reclame voor die boodschap. En ook voor de boodschappers die dat evangelie komen brengen. Dus voor Paulus. En voor zijn mannen. En ze zegt, deze mannen zijn dienaren van de Allerhoogste God. En zij maken u de weg van het behoud bekend. Nou, en als je het leest, dan denk je, nou, dat lijkt zo mooi. Hè? Dat lijkt zo mooi. Maar dat is het helemaal niet. Het is namelijk een list. En hier wordt heel listig geprobeerd om dat evangelie, dat dan dus Paulus brengt, om dat in te kapselen in de omgeving van het occulte. En Paulus, die heeft het door. En hij zegt, die waarzeggende geest, eruit. Nou, Paulus is hier heel duidelijk in. Geen vermenging tussen het occulte en het geloof. Gewoon niet. Geen vermenging. Nou, dat was voor toen. En dat is ook voor nu. Dat is niet anders geworden. Daar is geen twijfel over mogelijk. En mocht het zijn dat je misschien een keer het slachtoffer bent geworden van zo'n list, dan is er maar één manier. En dat is op dezelfde manier zoals Paulus hier doet. Heel duidelijk en heel resoluut. In de naam van Jezus. Dit stopt nu eruit. Nou, wat is er gebeurd? Er is een deur van het occulte dichtgegaan. Er is een deur dichtgegaan. En door wie? Nou, de deur, de woorden werden gesproken door Paulus, die het evangelie kwam brengen in de naam van Jezus. Nou, er wordt geprobeerd om te verhinderen dat het evangelie bekend wordt gemaakt richting, nou, zeg maar richting ons, zeg maar richting Europa. En dan wordt er nog zwaarder geschud in stelling gebracht om Paulus de mond te snoeren. He, zodat die deur van het evangelie dicht zou gaan. He, want de list heeft niet gewerkt. En wat dan? Nou, dan maar met geweld. Want die eigenaars van die slavin, die zien dat hun inkomsten verdwijnen en minder worden. En dan komt er opeens een financieel plaatje om de hoek kijken. En ze hebben minder winst en ze voelen zich bedrogen en ze zijn woedend. Dus wat doen ze? Ze grijpen Paulus en Silas. En het wordt een enorme rel. En ze scheuren hen de kleren van het lijf. En ze lieten hen met de roede geeselen, zoals net was verteld. En dan na hen vele slagen te hebben gegeven, worden ze geworpen in de gevangenis. Met het bevel aan de bewaarder om hen ook zorgvuldig te gaan bewaken. Nou, in de binnenste kerker, hè? De beide voeten in het blok. Alsof het om zware criminelen zou gaan. En de deur van de verkondiging van het evangelie, dat lijkt helemaal dicht te gaan. Sterker nog, de deur ging zelfs op slot. En Silas en Paulus, die kunnen geen voet meer verzetten. En inderdaad, het ziet er allemaal niet zo best uit. Niet voor Paulus, niet voor Silas. En ook zeker niet voor de zaak van Christus. Wat nu? Misschien een Black Hawk monoshock? Maar zelfs al zouden ze die hebben gehad, want die hadden ze natuurlijk helemaal niet. Dan zaten ze nog in het blok. Dus ze konden er toch niet uit. En wat dan? En je zou zomaar dan eens bij de pakken neer kunnen gaan zitten. Verdrietig. En ook wat teleurgesteld. En ontmoedigd, want je had toch gehoord. Kom over en help ons, steek over. En je bent gegaan. En natuurlijk ben je gegaan. En de Heere roept je. En je komt eraan met het evangelie, maar direct in het begin wordt je de mond gesnoerd en je vraagt je af. Heeft het nog wel zin wat ik doe? Waar is nou die geopende deur? En zal ik verder maar gewoon niet mijn mond houden? En Paulus en Silas die zitten gebonden in dat blok. En de tijd gaat verder. En het wordt avond. En het wordt dan donker. En het wordt stil in de gevangenis. He, zo ongeveer zo stil als het wordt. 'S Avonds, middernacht. In het jongerenkamp in de zomer. Hoe stil het dan wordt. He, stil in de huisjes en iedereen gaat slapen. En dan in die gevangenis. Bij Silas en Paulus. Daar was dat ook zo. En het werd stil. Of nee, toch niet. Er is een geluid. Er is een geluid. En wat is dat? Zijn dat stemmen? He, midden in de nacht klinkt er in de cel van Paulus en Silas een gezang. Een lied. Midden in de nacht. Als het donker is, nou, en u weet het. Midden in de nacht, als het donker is, dan wordt alles toch al erger. In ieder geval erger dan het lijkt. En wat is dat nou? Gaan ze nou echt zingen? En wat zingen ze dan? Ze zingen een lied. En het is een lied, dat is een gebed en een lofzang in één. God heeft hun mond geopend. En het is een soort roep tot God en tegelijk een lof naar God toe. En Paulus en Silas, die zien helemaal niet op hun boeien. Ze zien eraan voorbij. En ze zien voorbij aan dat wat voor ogen is. En juist midden in de nacht komt dan dat lied. En ze verheffen hun hart tot God. En ze gaan hem aanroepen in een heel groot vertrouwen. En er staat niet bij wat ze nou precies hebben gebeden. Maar duidelijk is wel, ze leggen hun leven en het werk wat ze doen, dat leggen ze biddend in de handen van God. En dat gebed, dat wordt tot een lofzang. De Heere is met mij. En ik zal niet vrezen en niemand maakt mij bang. En de Heere zal helper zijn. Jazeker, dat wisten ze zeker. De Heere is met mij. Nou, en ik kan daar zomaar een stuk uitvinden uit de psalmen die ze wellicht zouden kunnen hebben gezongen. Nou, en dat is voor Paulus en Silas, dat is het houvast. Ja, dan kan alles lijken tegen te zitten. En je kunt zitten en geen lichtpuntje meer ontdekken. Maar de Heere laat je niet los. Ook dan niet. En daarom mag je er dan ook om roepen. Je mag er om zingen. Want je weet hoe dan ook. De Heer zal uitkomst geven. En die uitkomst hier, in deze situatie bij Paulus en Silas, die is ook heel concreet. Dat gaat over de voortgang van de evangelieverkondiging. Een geopende deur. En dan kun je Gods lof zingen. Zelfs in de nacht. En hier in deze cel, in Filippi, daar laat God zijn geweldige kracht zien, hè, die niet te weerstaan is. En die hij gebruikt om mensenmonden open te maken tot gebed en tot lof, ondanks alles wat tegen zit. En hij opent de monden door het woord van zijn belofte en door de kracht van zijn geest. En dan wordt de lof, hè, dat is wel bijzonder, dan wordt de lof die zij dan dus zingen, ja, die wordt gehoord. Dan is in de gevangenis. He, dat is een plek waar misschien anders wel wordt gevloekt. En daar klinkt nu de lof op de Heere. En die gevangenen, die luisteren verbaasd toe. En zo gaat die evangelieverkondiging toch door. Ook op deze plek, ook in de gevangenis. He, laten die evangeliebrengers dan maar geboeid zijn. Oké, maar die evangelieverkondiging, die is niet te boeien. En dat gaat verder met dit vertrouwen in God. En het straalt uit naar de gevangenen toe. En het gaat nog veel verder eigenlijk. Want het straalt ook toe naar ons. In ons leven, vandaag. Of misschien kan ik beter zeggen vannacht. Want zo'n moment in de nacht, dat kennen we allemaal, denk ik. In de nacht als het donker is. En veel later zal dan Paulus een brief schrijven aan deze gemeente in Filippi. In deze stad. En dan weet je bijna zeker, dat staat er niet bij, maar je weet het bijna zeker, dat hij gedacht heeft aan deze nacht in de gevangenis. Samen met Silas. En hun voeten in het blok en de deuren op slot. En het is donker. En alles is dicht. En dan zegt hij in Filippenzen 4, het zijn hele bekende woorden. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Nogmaals zal ik u zeggen, verblijd u. En weet u, voor iemand als Paulus was dat praktijk. Om je te verblijden in de moeilijke omstandigheden. En wees in geen ding bezorgd. En hij zag voor zich weer die nacht. Daarin Filippi. En de voeten in het blok gesloten. En de deur op slot. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Nou, hele bekende tekst natuurlijk. Als Paulus dit schrijft in zijn brief, dan aan de Filippenzen, dan wijst hij naar iets wat die Filippenzen ook konden begrijpen. Want het was in hun stad gebeurd. En ze waren erbij betrokken geweest. En ze wisten dat Paulus en Silas hadden gezongen in die nacht in de gevangenis. En de harten van Paulus en Silas die werden behoed in Christus Jezus, in die nacht. Nou, en de Heere is nabij. En op die momenten, en zeker in de nacht, is dat vertrouwen zo belangrijk. Dan wordt dat vertrouwen, dat wordt eigenlijk je gebed. En dat vertrouwen, dat wordt een lied wat je gaat zingen in de nacht. Misschien in zo'n nacht van zorg en smart. En ook al zie je er niets van en al begrijp je er niets van, en toch, de Heer is mij tot hulp en de Heer is mijn sterkte. Hij is mijn lied. Bijzonder, hè? Nou, wat we hier dan ook eigenlijk zien is in deze geschiedenis, dat is niet alleen een mooi verhaal, hè, van een aantal mannen die dan eens oversteken en een mooi avontuur beleven. Nee, het laat zien hoe groot en hoe geweldig God is. En hij is in staat om deuren te openen, om monden te openen en om harten te openen. En dat wordt in deze geschiedenis zo heel mooi zichtbaar. En ja, wat betekenen dan eigenlijk nog die muren? En wat is dan die betekenis nog van deuren die op slot zitten? En wat is dan die betekenis van voeten die opgesloten zitten in een blok? Als God komt, hè, met zijn eigen Black Hawk monoshock, dan gaat het dak eraf. Hè, dan gaat het dak eraf en dan gaan de stenen los. En dan vliegen de dikste deuren open en de sterkste sloten, die houden het niet meer. En dan vallen de boeien van de polsen en van de benen. En wat betekent dan nog een solide gevangenis? Wanneer God die fundamenten door elkaar schudt. Want wie zou kunnen sluiten als de Heere openen gaat? En hier gaan de barrières plat. Hier maakt de Heere ruimte voor Paulus en Silas, voor de verkondiging van het evangelie. En daarom ook dan voor de andere gevangenen. Want alle celdeuren gaan open. Het zijn niet alleen die van Paulus en Silas, maar alle celdeuren gaan open. En alle boeien raken los. Want als God ruimte maakt voor dat woord, dan is dat ook tot voordeel van iedereen. Dan is er ook voor allen perspectief. En ook toekomst. En wat voor perspectief? Wat voor perspectief is daar dan? Nou, we gaan nu even kijken naar dat laatste stukje van die geschiedenis. En dat gaat over de gevangenisbewaarder. En die gevangenisbewaarder, die heeft ook gezien dat de muren ingestort zijn. En dat de deuren opensprongen. En wat nu? Nou, je zal het maar meemaken. De regel was dat die gevangenisbewaarder, die stond met zijn leven borg voor de gevangenen. En ja, daarom hebben we ook gelezen wat hij zichzelf wilde gaan aandoen. En hij dacht ook dat die gevangenen weg waren. En hij dacht dat deze oplossing dan maar het beste was. En dan komen die woorden van Paulus. Doe uzelf geen kwaad. Doe uzelf geen kwaad. We zijn er allemaal nog. Nou, dat is op zich al best wel vreemd, hè? Want als zo'n gevangenis dan open gaat, dan lijkt het voor de hand liggen dat gewoon iedereen wegvlucht. Maar er was niemand weg. Ze waren allen daar. Want welke gevangene blijft er nou rustig zitten, hè, als zo'n celdeur openspringt? Nou, en die gevangenisbewaarder die is diep onder de indruk. En hij laat licht brengen en hij valt vol, zoals daar staat, vrees en eerbied voor Paulus en Silas neer. En hij weet, er is iets met deze mensen. Er is iets mee. En hij weet ook nog van die, ja, van die slavin die hen lange tijd achterna liep. En die steeds maar riep eigenlijk, dit zijn boodschappers van de Allerhoogste. En dit speelt door zijn hoofd. Hij wist, met deze mensen is het bijzonders. En dan door die woorden van Paulus, die hij spreekt, dan krijgt het leven van die gevangenisbewaarder een hele grote wending. En hij gaat niet dood. Hij gaat helemaal niet dood. Sterker nog, hij krijgt zicht op een geweldig leven. En ja, zo met dat werk wat zo'n man nou doet, hè, met zo'n gevangenisbewaarder. Ja, die man die had gewoon een baan. Die had gewoon een baan met allemaal regels. Mensen moeten achter de tralies, logisch. Met hun voeten in het blok, op water en brood. En de deur moet op slot. En als ze ontsnappen, dan kost je dat je eigen leven. En zo is de regel. Wetten en regels. En wat gaat Paulus doen? Paulus gaat vertellen dat er buiten alles wat een mens bedenken kan, iets nieuws is gekomen. He, buiten alle regels en wetten om is er iets nieuws gekomen. En hoe dan? Door het sterven en de opstanding van Gods Zoon is er buiten alle regels die mensen maar kunnen verzinnen, is daar genade tevoorschijn gekomen. En die laatste woorden van Jezus, die zijn natuurlijk ook heel, heel bekend. Jezus zei, het is volbracht. Het is gedaan. Dat wat in de wet stond, heeft hij gedaan en heeft hij vervuld. En vanaf dat moment loopt dat plan van genade. Want als hij zegt, het is volbracht, dan is het ook volbracht. Dan is het ook voor 100% volbracht. En Paulus zegt tegen die gevangenisbewaarder, wij zijn hier. We zijn niet weg. En wat gebeurt er? De eerste vraag die hij stelt is, ja, wat moet ik doen om gered te worden? En hij denkt in regels en in voorwaarden. Wat moet ik doen? Wanneer ben ik nou goed genoeg? Voor hem was dat gewoon een hele logische vraag. Maar voor Paulus, voor hem is dat de mooiste vraag eigenlijk die je maar kunt ontvangen van iemand. Waar moet ik aan voldoen? Wat zijn de eisen die worden gesteld? Nou, en dan komt Paulus. En Paulus gaat los. Paulus komt met zijn pakket aan eisen. En hij zegt, één ding. Stel je vertrouwen op de Heere en je zal gered worden. Dat is het. Dat is alles. Zet toe. En hij zegt, laat het los. Laat het los. Er is opstanding, ook voor jou. En dat geeft God en daar heb je geen invloed op. En je kunt het niet verdienen en je kunt het niet afdwingen ook. Het is een gave die God geeft aan jou. Het is genade. De enige inspanning die van een mens wordt gevraagd is om te vertrouwen op de Heer. En God zal het ook doen. En dat vertrouwen, ja, dat mag zomaar. En als je vertrouwt, dan ontvang je in je hart ook zekerheid. En je zou de zekerheid van je redding ook niet in jezelf zoeken. Die zouden we alleen in de Heere zoeken. In de Heere ligt onze redding. In de God van de belofte. En dat is de boodschap van Paulus. Dat vertrouwen. Vanmorgen stond ik even achter in de zaal. En er kwam iemand naar mij toe en die vertelde, we hebben een hond. We hebben een hond gekregen. Ik zeg zo, dat best wel een beetje werk, denk ik. Wie gaat dat uitlaten en wie gaat dat... Dat was nog allemaal een beetje de vraag van wie dat nou eigenlijk allemaal gaat doen. En toen zei hij eigenlijk, ik denk dat ik daar maar gewoon een beetje vertrouwen in moet hebben dat goed gaat komen. Nou, succes met de hond. Maar niet wat ik wil en kan, maar dat wat u wil en wat u kunt. Ja? En weet je, dat doet wat met een mens. Ja, en zo ook hier, die gevangenisbewaarder die is overweldigd door de woorden van Paulus. De woorden van Paulus die hebben hem vrijgemaakt, in de vrijheid gezet. En ook vrijgemaakt van die gedachten die hij had. En hij is er zo blij van geworden. En dan zie je het weer, Gods onweerstaanbare macht om te openen. Want de Heere opent door de kracht van zijn geest het hart van deze man, die gevangenisbewaarder. En dat is wel mooi, en hij werd met zijn hele huis terstond gedoopt. En toen werd het feest. Toen werd het feest in het huis van die cipier. Feest omdat hij met zijn huis is gaan geloven. En wat doet hij dan? Hij gaat die gevangenen, Paulus en Silas, hij gaat ze helpen. En hij was die wonden schoon van die ja, van die slagen die ze gekregen hebben. En hij verzorgt hen. En ook hij, net als Lydia, liet zichzelf en al de zijnen dopen. En hij neemt Paulus en Silas mee, dan ook naar zijn eigen huis. En hij maakt een maaltijd. En wat is er nou gebeurd? Er is een deur van het hart geopend. En is dat nou met zo'n Black Hawk monoshock? Nee, er is een deur geopend in het hart van die man door liefde en door genade. Ja, weet je, dan wordt het ook echt feest. Dan wordt het ook feest in een mensenleven. Hè? Geloven maakt van het leven een feest. En ik weet, dat klinkt misschien wat onwerkelijk. Ja, misschien vinden de jonge mensen dat ook wel zwaar overdreven als ik dat zo zeg. He, want is geloven wel zo feestelijk? Is het niet juist te domperen op een heleboel mooie dingen? Helemaal niet. Want geloven is niet een leven in een keurslijf onder dwang. Geloven is een leven in vrijheid. Is leven van onze redding in Christus. En dat is een leven vrij van schuld en vrij van straf. En geloven is leven in verbondenheid ook met God. En dat maakt van het leven een feest. Om in verbondenheid met God te leven. En die vrijheid die hij ons geeft, hè, die is dan ook niet bedoeld om dan maar alles te mogen doen wat je denkt. Maar de vrijheid heb je om te zoeken naar een leven dat mag zijn tot Gods eer. Laat mijn leven in alles wat ik doe zijn tot uw eer. En zo komt de Heer ook naar uw hart en hij komt ook naar jouw hart en hij komt naar mijn hart. Zodat die deur van je hart open gaat. Want hij is op zoek naar je hart en hij geeft vertroosting in je hart. En hij opent je hart voor genade en liefde. En dat is wat God doet. En het is sterker dan een Black Hawk monoshock. Amen. Ik wil graag met u bidden. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar, Heer, dat we zo deze ochtend bij elkaar konden zijn. En dat we ook met elkaar konden luisteren naar deze geschiedenis. En Vader, u bent degene, Heer, die deuren openmaakt. U sluit deuren. U maakt deuren open, deuren van ons hart. U heeft de deur van ons hart opengezet om hier te zijn. Vader, en om te luisteren en te worden opgebouwd door uw woord. En Vader, wilt u met ons meegaan? Wilt u ons leren, Heer, hoe ons leven ook kan zijn? En dat we het, ja, dat we het mogen leven tot uw lof en eer. Dat we waardig mogen wandelen voor de roeping die u voor ons heeft. Vader, we zijn dankbaar voor de gemeente waar u ons in plaatst. En wilt u ons dat geven wat we nodig hebben? Ieder op onze plek. Vader, we zijn ook begaan met degene die ook met moeite in het leven staan. Vader, wilt u hen ook dragen in uw liefde en ook het vertrouwen geven op u? En Vader, wilt u ons, als we mensen spreken, ook die woorden geven om met vertrouwen te mogen spreken. Over uw liefde en over uw genade. Vader, en we gaan straks weer van hier, we gaan weer naar huis of misschien wel naar Maren. Vader, wilt u geven, Heer, dat we daar ook een fijne middag mogen hebben. En ook gaan we misschien naar een leeg huis. Vader, je komt misschien thuis in een huis waar niemand is. Vader, wilt u ook die mensen nabij zijn in hun eenzaamheid. Vader, we denken ook aan Anna, wilt u ook haar nabij zijn. Vader, we denken ook aan Deborah, die van de week naar het ziekenhuis gaat. Wilt u ook haar dragen in uw liefde? Vader, we zijn zo dankbaar, Heer, dat u ons samengevoegd hebt in een gemeente. En wilt u geven, Heer, dat we in liefde mogen samenleven? Vader, dat bidden we u zo, in Jezus' naam. Amen.